pleasure for me to be here, for my wife and our sister Laura, from Pennsylvania, for all of us to be here.
Het is een groot plezier voor hem, voor zijn vrouw en voor de zuster in Christus Laura om hier te zijn.
As Christians, we are few in this world.
We zijn maar een enkele christenen in deze wereld.
And so it's always a great pleasure to meet Christians in other parts of the world.
Dus het is altijd een groot plezier om christenen te ontmoeten in andere delen van de wereld.
Together, all over the world, Christians are an elect race.
Samen, overal op de wereld, zijn de christenen een uitgekozen geslacht.
1 Peter chapter 2 and verse 9.
1 Petrus hoofdstuk 2 vers 9 zegt het volgende.
You are an elect race, a royal priesthood, a holy nation, a people for God's own possession.
Er staat geschreven, jij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, eigendom, om de grote daden te verkondigen van hen die uit de duisternis geroepen heeft.
Think about that.
Denk daar eens over na.
We live in a world where people are separated from God.
We leven in een wereld waar mensen gescheiden leven van God.
They may think it's strange that we don't live the way they live.
Ze zullen het misschien vreemd vinden dat wij niet zoals hun leven.
1 Peter 4 verse 4 says, they think it's strange you run not with them.
In 1 Petrus 4 vers 4 staat dan ook geschreven dat zij het vreemd vinden dat je niet met hen meedoet.
We gain courage in being different as we see one another striving for the same goal.
We putten moed uit het feit dat wij in elkaar zien dat we hetzelfde doel nastreven.
I hope that our efforts this week will build us all up.
En chef hoopt dan ook dat de moeite die we deze week doen, dat ons mag bemoedigen in het geloof, dat ons mag opbouwen.
I'm confident it's building me up already.
Hij is er zeker van dat het hem al nu al reeds opbouwt.
Let's turn to the book of Exodus.
Laten we naar het boek van Exodus gaan, de brief van Exodus.
I want to talk with you about manna and the word of God.
Jeff wil met ons spreken over manna en het woord van God.
In Exodus chapter 16.
Exodus hoofdstuk 16.
The Israelites have come out of Egypt.
Daar zijn de Israëlieten uit Egypte gekomen.
They are in the wilderness.
Ze zitten in de wildernis.
They're at the beginning of that 40-year period in the wilderness.
Het is het begin van die 40-jarige durende reis in de woestijn, in de wildernis.
They haven't even come to Mount Sinai yet.
Ze zijn zelfs nog niet tot aan de berg Sinai gekomen.
Already they're complaining.
En ze beginnen al te klagen.
They don't like the food they have.
Ze vinden het eten niet lekker dat ze krijgen.
So God is going to feed them.
En God zal hen voeden.
He's going to give them manna.
Hij gaat hen manna geven.
But there is more to this story than just an interesting food.
Er is meer aan dit verhaal dan enkel het geven van eten.
There is a lesson in this story for us.
We kunnen er een les uit trekken.
So let's begin in Exodus the 16th chapter in verse 4.
Dus laten we lezen in Exodus hoofdstuk 16 vanaf vers 4.
Some of the times this week when I'm reading, I'm just going to let Peter read it in Dutch.
Dus soms of gedurende lessen deze week zal, wanneer hij een vers aanhaalt, zal ik het gewoon in het Nederlands lezen.
But I want to walk through this passage with you step by step.
Maar hij wil doorheen de passage gaan, stap voor stap.
So I'll read it in English and he'll read it in Dutch.
Dus hij zal het in Engels lezen en dan zal ik het in het Nederlands ook lezen.
Exodus chapter 16 verse 4. Then the Lord said to Moses, behold, I will rain bread from heaven for you.
Toen zei de Heer tot Mozes, zie, ik zal voor u brood uit de hemel laten regen.
And the people shall go out and gather a day's portion, every day.
Dan zal het volk uitgaan en verzamelen zoveel als voor elke dag nodig is.
Look at the last part of the verse.
En kijk naar het laatste gedeelte van het vers.
That I may test them, whether or not they will walk in my instruction.
Opdat ik het op de proef zou stellen, of het al dan niet wandelt naar mijn wet.
This manna was not just to feed them.
Dit manna was niet enkel om hun slechts te voeden.
It was to test them.
Maar het was om hen op de proef te stellen.
Verse 5.
Vers 5.
It will come about on the sixth day when they prepare what they bring in. It will be twice as much as what they as they gather daily.
En als ze op de zesde dag bereiden wat ze hebben binnengebracht, dan zal het dubbel zoveel zijn als wat ze op de andere dagen verzamelen.
Remember that God had told them that.
herinner u dat, of herdenk dat God dit hen gezegd heeft.
That on the sixth day it would be twice as much.
Dat op de zesde dag ze twee keer zoveel moesten verzamelen.
Vers 6. So Moses and Aaron said to all the sons of Israel, at evening you will know that the Lord has brought you out of the land of Egypt. And in the morning you will see the glory of the Lord, for he hears your grumblings against the Lord. And what are we that you grumble against us?
Daarop zeiden Mozes en Aaron tot Israëlieten, vanavond zult gij weten dat de Heer u uit het land Egypte heeft geleid. En morgenochtend zult gij de heerlijkheid des Heeren zien, omdat hij uw gemor tegen de Heere gehoord heeft. Want wat zijn wij dat gij tegen ons mort?
Let's go down to verse 13.
Laten we naar vers 13 gaan.
The first part of the verse mentions quail, birds.
Op het eerste gedeelte van het vers daar worden kwakkels vermeld.
For our purposes we're not going to talk much about that.
De les zal vandaag niet veel daarover gaan.
As a matter of fact, we're not going to talk any about that.
We gaan er helemaal niet over spreken.
The last part of the verse says, in the morning, there was a layer of dew around the camp.
Het laatste gedeelte van het vers zegt, en op de morgen was er een dauwlaag rondom de legerplaats.
When the layer of dew evaporated, behold, on the surface of the wilderness, there was a fine flake-like thing, fine as the hoarfrost on the ground.
Toen de dauwlaag opgetrokken was, zie daar lag over de woestijn iets fijns, iets schilferachtigs, fijn als rijm op de aarde.
When the sons of Israel saw it, they said to one another, what is it?
Toen de Israëlieten het zagen, zeiden zij tot elkander, wat is dit?
Now, my Bible has a footnote.
Zijn Bijbel heeft een nota van onder.
It tells me that the Hebrew word for what is it was manhu.
Het zegt dat het Hebreeuwse woord van wat is dit betekent manu.
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 So that's what they named it.
Dus zo noemden zij dat.
What if you had some bread and you just called it, what is it?
Ja, wat als je nu wat brood hebt en je zou zeggen tegen dat brood, wat is dit? En je zou het zo noemen.
And the answer is, it is the bread which the Lord has given you to eat.
En het antwoord is, dit is het brood dat de Heer hen gegeven heeft.
Now there's some instructions.
Er zijn wat instructies, richtlijnen.
Remember that we read in verse 4, this was a test to
see. Zegt dat dit een test was, een proef was, om te zien of zij zouden luisteren naar wat hij zou zeggen.
Verse 16.
Vers 16.
This is what the Lord has commanded. Gather of it every man as much as he should eat. You shall take an omer apiece, according to the number of persons each of you has in his tent.
Dit is wat de Heere geboden heeft. Verzamelt daarvan naar ieders behoefte. Ieder van u kan voor zijn tentgenoten een gomer per hoofd nemen naar gelang van het zieletal.
Een omer per person.
Een gomer per hoofd.
I always forget to go back and look this up.
Hij vergeet altijd om terug te gaan om op te zoeken.
But if I remember right, an omer is about a half gallon.
Maar als hij zich goed herinnert, dan is een gomer een halve gallon.
2 liters.
We wouldn't know.
Two liters.
Een gallon zou ongeveer 2 liter zijn.
Okay. That's enough food for a day.
Dat is genoeg eten voor een dag.
God is feeding them well.
God geeft hen genoeg te eten.
Verse 17. And the sons of Israel did so, and some gathered much, and some little.
De Israëlieten nu deden zo en verzamelden de een meer en de ander minder.
Verse 18 says, when they measured it with an omer, he who had gathered much had no excess, and he who had gathered little had no lack. Every man gathered as much as he should eat.
Vers 18, toen zij het in een gomer maten, had hij die meer verzameld had niet, en hij die minder verzameld had, kwam niet tekort. Ieder had naar zijn behoefte verzameld.
It says some gathered much and some gathered little.
Het zegt dat sommigen veel of te veel verzamelden en sommigen te weinig.
But when they measured it, they all had what they needed.
Maar toen ze het maten, had iedereen genoeg.
An omer apiece.
Een gomer voor elk.
If I understand this correctly, it's saying that God gave them whatever they gathered, he gave them an omer apiece.
Als hij het goed begrijpt, dan gaf God hen elk een gomer per hoofd.
Now, in verse 19, it says, Moses said, let no man leave any of it until morning.
In vers 19 staat dat Mozes zei, niemand laat ervan over tot de morgen.
Dick, imagine that you've been trekking through the wilderness for weeks.
Probeer je in te beelden dat jij door de woestijn aan het trekken bent voor weken.
You've had nothing much to eat
for
days.
Niet veel te eten gehad voor enkele dagen.
There's nothing growing where you're walking.
Er is niks, er groeit niks waar je doorheen aan het wandelen bent.
When you finally find food.
En wanneer je dan uiteindelijk eten vindt.
Are you going to just Eat everything that you find right then.
Ga je dan alles op dat moment, op dat eigenste moment opeten?
Or might you save some of it for tomorrow?
Of zou je iets overhouden voor morgen?
Maybe you would eat it all right then. But I can understand the people wanting to save some for tomorrow.
We kunnen begrijpen dat de mensen iets wilden overhouden voor de dag van morgen.
Moses said, "Don't do that."
Moses zei, niet doen.
He's telling them that they need to put their trust in God.
Hij zegt hen dat ze hun vertrouwen op God moeten stellen.
God is going to provide for you.
God zal voorzien voor hen.
Verse 20.
Vers 20.
They did not listen to Moses.
Sommigen luisterden niet naar Mozes.
They left some not listen to Moses.
Sommigen luisterden niet naar Mozes.
They left some part of it until morning.
En liet ervan over tot de morgen.
It bred worms and became foul angry with them.
En Mozes werd toornig.
Here they are in the wilderness.
Hier zijn ze in de woestijn.
They find food.
Ze vinden eten.
Let's save some till tomorrow.
Laten we wat bewaren van
they morgen. Wake up in the morning.
Ze worden 's morgens wakker.
It's full of worms.
Het zit vol wormen.
They should have listened to God.
Ze hadden moeten luisteren naar God.
Verse 21.
Vers 21.
They gathered it morning by morning, every man as much as he should eat, but when the sun grew hot, it would melt.
Zij nu verzamelden het elke morgen, ieder naar zijn behoefte, maar als de zon heet werd, smolt het.
Verse 22.
Vers 22.
It came about on the sixth day, they gathered twice as much bread, two omers for each one.
En op de zesde dag verzamelden zij tweemaal zoveel brood, twee gomen voor ieder.
Evidently, this was a surprise to them.
Dit was duidelijk een verrassing voor hen.
Evidently, they did not go out intending to get twice as much.
Ze waren er niet op uit.
And so the leaders of the congregation came and told Moses.
De leiders van de vergadering kwamen en zeiden dan Mozes.
And verse 23 says, this is what he said. Verse 23 says, he said to them.
En vers 23 zegt dan ook, hij antwoordt hun.
This is what the Lord meant.
Dit is wat de Heer bedoeld heeft, wat hij gezegd heeft.
Tomorrow is a Sabbath observance, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake and boil what you will boil, and all that is left over put aside to be kept until morning.
Een rustdag, een heilige Sabbat is het morgen. Voor de Heer, bak wat gij bakken wilt en kook wat gij koken wilt.
So, here God has been telling them, don't save any over till the next day.
Hier zegt God, laat niks voor over voor de volgende dag.
Some of them disobeyed.
Sommigen waren ongehoorzaam.
And when they did, it didn't turn out very well.
En wanneer ze ongehoorzaam waren, ja, kwam het niet goed met hun.
Their bread got worms in it.
Hun brood kreeg wormen.
Now they have twice as much as they've been getting.
En nu krijgen ze in één keer twee keer zoveel als dat ze al gekregen hadden.
And God says to save it over till the next day.
En God zegt, bewaar het voor de volgende dag.
Maybe some of them would think it didn't work very well when we tried to save it the last time.
Misschien dachten sommigen, ja, maar ja, toen we dat de vorige keer geprobeerd hadden, kwam het niet zo goed daarmee.
They need to learn to put their trust in God.
Ze moeten leren om hun vertrouwen op God te stellen.
But some of the people tried to save it. Some of the people went out the next day.
Maar sommige mensen gingen de volgende dag uit.
God said there won't be anything out there the next day.
En God had gezegd, er zal niks zijn de volgende dag.
Some of the people didn't get it.
Sommige mensen hadden het niet begrepen.
So let's start down in verse 24.
Dus laten we verder gaan in vers 24.
And read down to verse 27.
En laten we lezen tot vers 27.
In Dutch.
In Dutch. In het Nederlands. Vers 24. Zij lieten dan tot de volgende morgen liggen zoals Mozes bevolen had. Toen stonk het niet en er waren geen maden in. Voort zeide Mozes, vers 25. Eet dit vandaag, want heden is het Sabbat voor de Heere. Vandaag zult gij het niet vinden op het veld. Zes dagen zult gij het verzamelen, maar op de zevende dag is het Sabbat, dan is het er niet. Toen er dan ook van het volk op de zevende dag heen gingen om wat te verzamelen, vonden zij het niet.
Verse 28, the Lord said to Moses, how long do you refuse to keep my commandments and my instructions?
Vers 28, daarom zeide de Heer tot Mozes, hoe lang weigert gij mijn geboden en wetten te onderhouden?
At the beginning of this passage, we noted two facts.
In het begin van deze passage hebben we twee feiten opgemerkt.
One was, God is going to give you twice as much on the sixth day.
De eerste was, God zal u twee keer zoveel geven op die zesde dag.
When they got twice as much, they didn't understand why.
Toen ze twee keer zoveel kregen, begrepen ze niet waarom.
And God and Moses said, that's what the Lord meant.
En Mozes zei, ja, maar dat is wat de Heere bedoeld heeft.
Save it till the morning.
Bewaar het voor de volgende dag.
There won't be anything there out in the field tomorrow.
Want op die dag zal er niks te vinden zijn op het veld.
The other thing that we noted was God was doing this to test them.
En het andere wat we opgemerkt hebben is, God deed het om hen op de proef te stellen.
To see if they would walk in His instructions.
Om te zien als zij in zijn wegen zouden wandelen.
And so now the question is, how long do you refuse to keep my commandments?
En nu is dan ook de vraag, hoe lang zult je weigeren om mijn geboden te onderhouden?
Okay. Do we have people coming up, you think, right now?
Mine.
Okay. I may review this very briefly if we have people here in a moment who weren't here for the beginning.
Dus hij zal misschien het heel kort even herzien wat we tot nu toe gezien hebben, omdat er veel mensen aan het binnenkomen zijn, zoals we horen.
We've looked at Exodus chapter 16.
We hebben gekeken naar Exodus hoofdstuk 16.
Here's a map that shows us the territory that the Israelites are in.
Hier is een map waar het gebied waar de Israëlieten in waren laat zien.
Down here is Mount Sinai.
Daar waar die pijl begint, daar is de berg Sinai.
And after they go to Mount Sinai and get the Ten Commandments, they travel north.
En nadat ze de 10 geboden gekregen hebben op de berg Sinai, zijn ze verder noordwaarts getrokken.
They come to Kadesh Barnea.
Okay, ze zijn aan een bepaalde plaats aangekomen.
They send the 12 spies in to spy out the land of Canaan.
En daar hebben ze dus de 12 verspieders uitgezonden.
Then they travel east.
Dan zijn ze oostwaarts gereisd.
They come into the plains of Moab.
Ze komen in de velden van Moab.
And then from there, Joshua will lead them into the promised land.
En van daaruit zal Joshua hen leiden tot in het beloofde land.
They'll travel west across the Jordan River.
Ze zullen westwaarts trekken over de Jordaan.
And that's recorded in the book of Joshua.
En dat is allemaal neergeschreven in het boek van Joshua.
But let's back up to where they are in the plains of Moab.
Maar laten we even teruggaan naar het moment dat zij in die velden van Moab waren.
East of the Jordan River.
Ten oosten van de Jordaan.
At the end of the 40 years.
Op het einde van die 40 jaar.
Before Moses dies.
Voor Moses doodging.
He speaks to them in the book of Deuteronomy.
Hij spreekt tot hen in het boek van Deuteronomium.
He rehearses with them all of the events of the past. All of the events of the past 40 years.
Hij herhaalt de gebeurtenissen die er in die 40 jaar zijn gebeurd.
And he reminds them of the manna.
En hij herinnert hen aan het manna.
Let's look at Deuteronomy the 8th.
Laten we kijken naar Deuteronomium hoofdstuk 8.
I'll read verse 1.
We zullen vers 1 lezen.
I'll go ahead in Dutch.
Heel het gebod dat ik u heden opleg, zult gij naar zich onderhouden, opdat gij moog leven en talrijk worden en het land binnengaan en in bezit nemen dat de Heere uw vader onder ede beloofd heeft.
They're about to go into the land that God promised.
Ze staan op het punt om het beloofde land binnen te gaan.
When they go in, they need to keep His commands.
Wanneer ze het land binnentrekken, zegt God hun om de geboden te bewaren.
And God reminds them of the lesson they learned with the manna.
En God herinnert hen aan de les die ze geleerd hebben met het manna.
Deuteronomy chapter 8, verses 2 through 3.
Deuteronomium hoofdstuk 8, vers 2 en 3.
In Dutch, please.
Gedenk dan heel de weg waarop de Heere uw God u deze 40 jaar in de woestijn heeft geleid om u te verootmoedigen. En u op de proef te stellen ten einde te weten wat er in uw hart was. Of gij al dan niet zijn geboden zoudt onderhouden. Ja, hij verootmoedigde u, deed u honger lijden en gaf u het manna te eten dat gij niet kende. En dat ook uw vaderen niet gekend hadden om u te doen weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.
I want to call your attention to the last part of this.
Hij wil onze aandacht richten op het laatste.
That you may know that bread does not, that man does not live by bread alone, but man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord.
Dat zij moesten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.
That was the lesson of the manna.
Dat was de les van het manna.
God gave them food to eat.
God gaf hen eten om te eten.
But the point wasn't just the food itself.
Het punt was niet het eten op zichzelf.
The point was you live by doing God's will.
Het punt was jij leeft naar het doen van de wil van God.
You live by obeying God's word.
Jij leeft naar het volbrengen van Gods woord.
Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
De mens leeft niet alleen van voedsel, maar bij het volbrengen van Gods woord.
So that's the point of that story of the manna in Exodus the 16th chapter.
Dat is het punt van het verhaal van het manna in Exodus hoofdstuk 16.
But you will recognize this phrase, this statement, I think.
We zullen dit vers herkennen. We zullen dat herkennen.
I think you'll recognize it as being in the New Testament.
We zullen het herkennen als iets wat we in het Nieuwe Testament ook gelezen hebben.
In Matthew the 4th chapter.
In Matthäus hoofdstuk 4.
There is the story about Jesus being tested or tempted in the wilderness.
Daar is het verhaal dat Jezus op de proef gesteld wordt in de woestijn, in de wildernis.
Matthew 4, 1 through 4 in Dutch, please.
Matthäus hoofdstuk 4, vers 1 tot 4. Toen werd Jezus door de geest naar de woestijn geleid, om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, kreeg hij ten laatste honger. En de verzoeker kwam en zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar Jezus antwoordde en zeide, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat.
For those of you who came in, I'm going to very briefly summarize what we've said so far.
Zij die pas zijn binnengekomen, hij zal even in het kort samenvatten wat we tot nu toe gezien hebben.
Welcome.
Welkom.
That's not what we've said so far. that would be very brief.
Dat zou heel kort zijn.
In Exodus the 16th chapter, there's a story of God giving the Israelites manna.
In Exodus hoofdstuk 16 vinden we het verhaal dat God manna aan de Israëlieten geeft.
He told them he was doing that to test them, to see whether they would walk in his instructions.
Hij had gezegd dat hij dat deed om hen op de proef te stellen, om te zien of zij wel naar zijn geboden zouden wandelen.
He told them not to save it from one day to the next.
Hij had dan gezegd om het niet te bewaren van de ene dag op de andere.
Each day God would provide for them.
Elke dag zou God geven wat ze nodig hadden.
When they tried to save it from one day to the next,
toen ze probeerden om toch te bewaren van de ene dag op de andere,
it was ruined.
Werd het rot slecht.
There were worms in it.
Er zaten wormen in.
And they couldn't eat it.
En ze konden het niet eten.
On the sixth day they gathered twice as much.
Op de zesde dag moesten zij twee keer zoveel mee vergaren.
Now God says save it.
En toen zei God, dan moet je bewaren.
He says that on the seventh day there will not be any.
Want op de zevende dag zou er niks zijn.
They should save it, even though when they saved it before it was ruined.
Ze moesten het bewaren, ook al was het daarvoor toen ze het hadden geprobeerd te bewaren slecht geworden.
Now when God had said don't save it, some of them tried to save it.
Toen God had gezegd niet bewaren, waren er sommigen onder hen die het toch geprobeerd hadden om het te bewaren.
When he said save it over to the seventh day, there won't be any out there. Some of them went out anyway.
Toen hij gezegd had, ja, je moet het niet bewaren, want op de zevende dag zal er niks zijn, waren er toch sommigen die waren uitgegaan om te kijken als er iets was.
And God said, how long will you not walk in my instructions?
En God had dan gezegd, hoe lang zult jij nog weigeren om in mijn geboden te wandelen?
Then we turn to Deuteronomy the 8th chapter.
Dan zijn we naar Deuteronomium hoofdstuk 8 gegaan.
In Deuteronomy the 8th chapter, Moses reminds them of the story of the manna.
En dus herinnert Mozes hen eraan wat Mozes met in het verhaal of in de gebeurtenis van het manna.
He tells them what the lesson was.
Hij vertelt hen wat de les was die ze daaruit moesten leren.
Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
En die les was dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.
That's Deuteronomy 8 verse 4.
Dat is Deuteronomium hoofdstuk 8 vers 4.
But we recognize that as being repeated in Matthew chapter 4 verse 4.
Maar we herkennen dat die woorden herhaald worden Matthäus hoofdstuk 4 vers 4.
In Matthew chapter 4 verse 4, Jesus is in the wilderness.
In Matthäus 4:4 is Jezus in de woestijn.
He has fasted for 40 days.
Hij heeft gevast voor 40 dagen.
He's hungry.
Hij heeft honger.
The devil comes to him.
De duivel komt naar hem toe.
Says, turn these stones into bread.
Laat die stenen maar gewoon in brood veranderen.
If I had been fasting for 40 days, I think I might want to turn the stones into bread.
Als hij voor 40 dagen gevast had, zou hij misschien wel eens die stenen in brood laten veranderen.
If I had been fasting since breakfast, I think I would want to turn the stones into bread.
Als hij gevast had sinds het ontbijt, zou ik dat misschien ook doen.
Jesus didn't turn the stones into bread.
Jezus deed het niet.
Jesus said, man does not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God.
Jezus zei, de mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond Gods.
We have to walk in God's
zijn instructies.
What was wrong with Jesus turning stones into bread?
Wat zou er verkeerd zijn aan Jezus die stenen in brood veranderen?
In John chapter 6, verse 38.
In Johannes hoofdstuk 6, vers 38. 6, vers 38.
Jesus explains what he came to do.
Daar legt Jezus uit wat
came to do.
Daar legt Jezus uit waarom hij is gekomen.
He says, I came down from heaven not to do mine own will.
Hij zegt dat hij uit de hemel is gekomen niet om zijn eigen wil te doen.
After fasting for 40 days, it might have been his desire to eat.
Na
40 days, it might have been his desire to eat.
Na 40 dagen gevast te hebben, zou het wel eens zijn eigen wil kunnen zijn om te eten.
Matthew said Jesus was hungry.
Matthäus zegt dat Jezus hongerig was.
But Jesus didn't come to do his own will.
Maar Jezus was niet gekomen om zijn eigen wil te doen.
He said that he came to do the will of him that sent me.
Hij zei, ik ben gekomen om de wil van hem die mij gezonden heeft te doen.
I do not doubt that Jesus had the ability to turn stones into bread.
Ik twijfel er niet aan dat Jezus
came and lived as a man.
Maar toen Jezus zichzelf vernederd heeft en gekomen is en geleefd heeft als een mens,
he put himself where he expects us to be.
Hij heeft zichzelf geplaatst daar waar hij verwacht dat wij onszelf ook plaatsen.
As one who does what God says and not what he himself wants.
Als iemand die doet wat God zegt en niet wat hij zelf wil.
I want you to think about this.
Denk hier eens over na.
Jesus did not tell the devil.
Jezus heeft de duivel niet gezegd.
Well, God didn't say not to turn stones into bread.
Wel, ja, eigenlijk heeft God toch niet gezegd om geen stenen in brood te veranderen.
I guess since God didn't say not to, it would be all right.
Dus gezien God dat niet gezegd heeft, zou het misschien wel eens goed kunnen zijn om het te doen.
Jesus didn't say that.
Jezus zei dat niet.
The point was, God didn't say to turn stones to bread.
Het punt was, God heeft het niet gezegd.
If God had wanted Jesus to turn those stones into bread, he could have said, turn the stones into bread.
Als God wilde dat Jezus stenen in brood veranderde, dan zou hij dat gezegd hebben, verander stenen in broden.
Without a word from the Lord, Jesus wouldn't do it.
Zonder een woord van de Heer zou Jezus het niet doen.
Think of all the times it would have been convenient for Jesus to do a miracle just to make life easy while he was on the earth.
Denk eens aan al de keren dat Jezus een wonder zou kunnen doen dat het zijn eigen leven zo gemakkelijk zou maken telkens hij hier op aarde met moeilijkheden geconfronteerd werd.
Those of you who were driving and got here just a few moments ago.
Hen onder ons die pas zijn toegekomen.
About 20 minutes ago.
20 minuten geleden.
Do you think that if you had the power to just snap your fingers and be there?
Als jullie nu de macht zouden hebben om slechts met uw vinger te knippen om te zeggen, oké, nu ben ik al daar.
That you would have done that.
Dat je dat misschien zou gedaan hebben als je die macht zou hebben.
With all the power that Jesus had.
Met al de macht die Jezus had.
He could have lived life very differently than we live life.
Had hij zijn leven heel anders kunnen leven zoals wij het leven.
He would have never been late.
Hij had nooit te laat geweest.
But Jesus came to do the will of the one who sent him and not his own will.
Maar Jezus kwam om de wil van de Vader te doen en niet om zijn eigen wil te doen.
This principle about it not being sufficient to say God did not say something.
Dit principe dat zegt van het is niet voldoende om te zeggen dat zegt van het is niet voldoende om te zeggen God heeft niet iets niet gezegd om te doen.
This principle is well illustrated in 2 Samuel chapter 7.
Dit principe wordt heel goed geïllustreerd in 2 Samuel hoofdstuk 7.
2 Samuel chapter 7, David is king.
In 2 Samuel hoofdstuk 7 daar is David koning.
Verse 1.
In vers 1.
Now it came about when the king lived in his house and the Lord had given him rest on every side from all his enemies that the king said to Nathan the prophet, see now I dwell in a house of cedar, but the ark of God dwells within 10 curtains.
Toen de koning in zijn paleis was gaan wonen en de Heer hem aan alle zijden van al zijn vijanden rust gegeven had, zeide de koning tot de profeet Nathan, zie toch, ik woon in een cederen paleis terwijl de ark Gods verblijft onder een tentenkleed.
I have a fine house.
Ik heb een mooi huis.
But the ark of God is just in a temporary shelter.
Maar daar is de ark van God en die is daar ondergebracht in een tijdelijke tent.
Can you imagine what David is thinking?
Kan je zelf inbeelden wat David dacht?
Nathan the prophet could.
Nathan de profeet kon het.
Vers 3. In Dutch.
Toen zeide Nathan tot de koning, welaan, doe al wat in uw hart is, want de Heer is met u.
Well, Nathan may have thought that this was the Lord's will.
Nathan zal wellicht wel gedacht hebben dat dit was wat God wilde.
But the Lord's word had not yet come to Nathan.
Maar het woord van God had nog niet tot Nathan gesproken.
In verse 4, the word of the Lord comes to Nathan.
In vers 4 komt het woord van de Heere tot Nathan.
Verse 4 and 5.
Vers 4 en 5. Maar in die nacht kwam het woord des Heere tot Nathan. Ga, spreek tot mijn knecht, tot daar voor mij een huis bouwen om in te wonen.
Verse 6 says, God speaking, I have not dwelt in a house since the day I brought up the sons of Israel from Egypt, even to this day, but I have been moving about in a tent, even in a tabernacle.
In vers 6, immers in geen huis gewoond van de dag af dat ik de Israëlieten uit Egypte voerde, tot nu toe. Maar ik ben rondom getrokken, of rondgetrokken in een tent, in een tabernakel.
And in verse 7 God says,
en in vers 7 zegt God,
wherever I have gone with all the sons of Israel, did I speak a word with one of the tribes of Israel, which I commanded the shepherd my people Israel, saying, why have you not built me a house of cedar?
God zegt, heb ik ooit, terwijl ik met al de Israëlieten rondtrok, tot één der stamhoofden van Israël, die ik geboden had mijn volk Israël te wijden, het woord gesproken, waarom bouwt gij mij niet een huis van cederhout?
In essence, God says, did I ask you to build me a house of cedar?
In hoofdzaak vraagt God, heb ik u gevraagd om een cederhout huis te bouwen, of paleis?
How many of you women here are mothers?
Wie van de vrouwen onder ons is een moeder?
Raise your hand if you've had children.
Als je kinderen hebt.
Okay. Sylvie, I can imagine, for example, if one of her children comes into the kitchen.
Well, Sylvie, mijn vrouw, hij kan zichzelf voorstellen dat wanneer een van de kinderen de keuken binnenkomt.
Sylvie has just made a very nice cake.
Sylvie heeft juist een heel lekkere cake gemaakt.
It's ready for guests.
Het is klaar voor mij. Nee, voor de kast.
And the child goes in and gets a big piece of cake.
En een van de jongens komt binnen en die neemt een heel groot stuk taart.
And is eating the cake.
En die eet dat op.
And Sylvie walks into the room.
En Sylvie komt de keuken binnen of de kamer binnen.
And says.
En zegt.
Did I say you could have a piece of cake?
Heb ik gezegd dat jij daar een stuk van mocht eten?
What's the point?
Wat is het punt?
The child might say, you didn't say not to.
Ik had niet dat het niet mocht.
Whack! When the mom doesn't say, you can have a piece of cake.
Wanneer de moeder niet zegt, je mag een stuk taart eten.
The child does not have permission to have a piece of cake.
Dan heeft het kind geen toestemming om toch een stuk te eten.
God says, did I say I wanted you to build me a house of cedar?
God zei, heb ik u geboden of een woord gesproken om dat te doen?
What if David had said, well, you didn't say not to.
Well, stel je voor dat David zegt, ja, je hebt het eigenlijk ook niet verboden.
Now, it's interesting that in this passage, God will tell David, Solomon is going to build the house.
Het interessante in deze passage is dat God zegt dat Salomon wel een paleis zou bouwen.
The house for the Lord.
Een huis voor de Heer.
But it wasn't David's job to do.
Het was niet David's taak om dat te doen.
And it was sufficient that God had not asked him to do it.
En het was voldoende dat God het niet gevraagd had om het te doen.
There's a passage in Colossians chapter 3, verse 16 that we need to see.
Er is een passage in Colossense hoofdstuk 3, vers 16.
Chapter 3, verse 16.
3, vers 16. Colossense hoofdstuk 3, vers 16.
Whatsoever you do in word or in deed. I'm sorry. That is Colossians chapter 3, verse 17. That's why you asked.
Colossians 3, verse 17. En al wat gij doet, met woord of werk, doet het alles in de naam van de Heere Jezus.
Whatever you do.
Al wat gij doet.
Do it in the name of the Lord Jesus.
Doe het in de naam van Jezus.
What does it mean to do something in the name of the Lord Jesus?
Wat betekent het om iets in Jezus zijn naam te doen?
By his authority.
Met zijn gezag, met zijn goedkeuring.
I can tell you all that I am here in the name of the President of the United States.
Hij zou ons allemaal kunnen vertellen dat hij hier is in de naam van de president van de Verenigde Staten.
I can tell you that in the name of the President of the United States, you are each going to receive $1 million.
Mm. Hij zou kunnen zeggen in naam van de president van de Verenigde Staten dat jullie elk 1 miljoen euro zouden kunnen krijgen.
Do not expect a check in the mail.
Voor verwacht niet om in uw brievenbus te kijken voor een check.
Because the president of the United States did not send me.
Want de president van de Verenigde Staten heeft hem niet gezonden.
I can say I'm doing it in his name.
Hij kan het misschien wel zeggen dat hij het doet in naam van de president.
But I'm not really doing it in his name unless he told me to go tell you this.
Maar zolang de president het niet gezegd heeft tegen hem om dat te doen, doet hij het niet in zijn gezag.
We have to do everything we do in the name of Jesus.
Wij moeten alles wat wij doen in Jezus zijn naam doen.
Now this may seem strange.
Dat is misschien vreemd.
Where did Jesus tell me to use a computer when I preach?
Waar heeft Jezus mij gezegd om een computer te gebruiken wanneer ik predik?
Did you come by train or by car or by bus?
Hoe ben je gekomen?
By car.
Where did Jesus tell you to drive a car?
Waar heeft Jezus gezegd om met een auto te rijden?
We have electric lights.
We hebben elektriciteit, we hebben licht.
Where did Jesus tell us to use electricity to make lights?
Waar heeft Jezus gezegd dat we elektriciteit moeten hebben om daardoor licht te hebben?
It's a problem, is it not, Rolf?
Het is een probleem, Rolf.
We have to do whatever we do, in word or in deed, in the name of Jesus.
Alles wat we doen, in woord of in daad, moeten we doen in Jezus zijn naam.
Can I drive my car in the name of Jesus?
Kan ik mijn auto besturen in de naam van Jezus?
Can I use electricity in the name of Jesus?
Kan ik stroom gebruiken in de naam van Jezus?
That's the same word in Dutch. Turn back to Genesis chapter 1 with me, please.
We gaan terug naar Genesis hoofdstuk 1.
There are some instructions that are very specific.
Er zijn enkele instructies die heel specifiek zijn.
There are some instructions that are very broad.
Er zijn enkele instructies die heel breed zijn.
Sylvie might tell her children.
Sylvie kan haar kinderen misschien zeggen.
You can eat anything that is in the kitchen.
Je kan alles eten wat in de keuken is.
If it's in the refrigerator or if it's on the counter, you can eat it.
Als het nu in de frigo is, of het is op het aanrecht, waar het ook is, in de keuken is, je mag het eten.
She doesn't have to go through and name every item in the refrigerator.
Dat betekent dat ze niet door elk iets wat er eetbaar is in de keuken, moet bij naam gaan noemen om te zeggen dat het mag.
If there's milk, the child knows, she said I could have anything in the kitchen.
Dus als er melk in de keuken staat, dan weet het kind, ik mag.
I can have some milk.
Ik mag melk nemen.
Or sometimes instructions are very specific.
Soms is instructie een gebod heel specifiek.
You can have milk that comes out of the container on the second shelf on the left side in the refrigerator.
Okay, je mag melk nemen uit de melkdoos die op een specifieke plaats in de keuken staat.
Now the child knows that's what I can have.
Dan weet het kind, ik mag alleen die melk hebben.
If there's milk on the third shelf on the right side, I can't have that.
Dus de melk die daarboven of daarachter staat, die mag ik niet hebben.
God has given us very broad instructions and also very specific instructions.
God heeft ons brede instructies gegeven, maar ook zeer specifieke instructies.
I want you to see some very broad instructions in Genesis 1.
Kijken naar enkele brede instructies in Genesis hoofdstuk 1.
Verse 26.
Vers 26.
In Dutch.
En God zeide, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt.
Verse 28. Verse 27 en 28, read straight through.
En God schiep de mens naar zijn beeld, naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt.
There's a very broad instruction here.
Er is een heel brede instructie hier.
God says, I'm putting you over everything.
God zegt, ik maak u heersen over alles.
You will rule over everything.
Je zal heersen over alles.
You will have dominion over everything.
Je zal heerschappij hebben over alle dingen.
Look at Psalm 8 with me.
Laten we even naar Psalm hoofdstuk 8 gaan.
David looks at the sky.
David kijkt naar de lucht, naar de hemel.
Verse 3, he says, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou hast taken thought of him, or the son of man that you care for him?
Vers 4 en 5 in het Nederlands. Aanschouw ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt en het mensenkind dat gij naar hem omziet?
You walk out of your house at night.
Wanneer je 's nachts uit je huis weggaat.
You look up at the stars.
En je kijkt naar de sterren.
We know something about how far away those stars are.
Dan kunnen we in ons een beeld vormen van hoe ver die sterren zijn.
Even light traveling as fast as light travels takes a long time to get here from those stars.
Zelfs het licht dat zo vlug als dat het licht vooruit gaat, heeft enorm veel tijd nodig om daar te geraken.
As we study astronomy, we become impressed with the vastness of this universe.
Als we astronomie bestuderen, dan zijn we verbaasd en ontzagd over hoe uitgestrekt het universum is.
Even just our galaxy is so large, traveling at the speed of light, it would take 100,000 years to cross it.
Zelfs het galaxy, zelfs de Melkweg, denk ik, die waarin wij leven is zo groot dat het, how many years?
100,000.
Het duurt 100.000 jaar om tot het einde te komen, om tot aan de grens te komen.
We think of ourselves and we realize how small we are.
Dus dat doet ons beseffen over hoe klein wij zijn.
And it can be amazing that God even thinks about us.
En het is wonderbaarlijk dat God zelfs aan ons denkt.
When I consider your heavens, what is man?
Wanneer ik uw hemel aanschouw, het werk van uw vingers, wat is dan de mens, zegt David.
But verse 5 says God has regarded man.
Maar vers 5 zegt dat God de mens heeft geacht, naar hem omziet.
Verses 5 through 8.
Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uwer handen en alles hebt gij onder zijn voeten gelegd. Schapen en runderen al te gader en ook de dieren des velds, de vogelen des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zee doorkruist.
God has put man over all his creation.
God heeft de mens heerschappij gegeven over heel
He
zijn
said, schepping. Rule over it, have dominion over it.
Hij heeft gezegd, heers over deze dingen.
If I go out into God's creation and I see a cow.
Als ik dus in God zijn schepping wandel en ik zie een koe.
And I slaughter that cow and I take its hide and I make a garment out of it.
En ik zou die koe slachten en ik neem zijn huid en ik maak van die huid kledij.
Do I have authority to do that?
Zou ik dan gezag hebben van God om dat te doen?
God put me over his creation. To use his creation, did he not?
God heeft mij de macht gegeven over zijn schepping om de schepping te gebruiken, of niet?
If I go into the ground and I dig up iron ore.
Als ik in de grond ga graven en ik zou daar ijzer of goud vinden.
And if I make that into steel and make parts for a car.
En ik zou daar eventueel staal van maken en onderdelen voor auto's van maken.
And I take the cowhide and I make leather seats.
En ik neem die huid van de koe en ik zou daar leren zetels van maken.
And I have a rubber tree and I take the from that tree and I make tires.
En er is een rubber geproduceerd en ik maak daar banden van voor de auto.
I would be more talented than I really am.
Dan zou hij meer talent hebben dan dat hij echt heeft.
But I would be acting within God's authority.
Maar al die dingen zou handelen zijn binnen Gods gezag.
God has given us broad authority over his creation.
God heeft ons een breed gezag gegeven om zijn schepping te gebruiken.
Your car is all right.
Dus de auto is oké. Okay.
So the point is, yes, we have to do everything in the name of Jesus.
Het punt is dus, ja, we moeten alles wat we doen in de naam van Jezus.
We have to do everything by the authority of God.
We moeten alles doen met het gezag van God.
In some cases, God has given broad instructions.
In sommige gevallen heeft God een heel brede toestemming gegeven.
The instructions don't name specific things, but they cover a lot of territory.
De geboden noemen niks specifiek, maar die strekken uit op een heel breed gebied.
In other instances, God has given very specific instructions.
In andere gevallen heeft God heel specifieke instructies gegeven.
Look back at Genesis chapter 1, verse 29.
Laten we terug naar Genesis hoofdstuk 1, vers 29.
God said, "Behold, I have given you every plant yielding seed that is on the surface of all the earth, and every tree which has fruit yielding seed, it shall be food for you."
En zie, God zeide, zie, ik geef u al het zaaddragend gewas op de gehele aarde en al het geboomte waaraan zaaddragende vruchten zijn, en het zal u tot spijzen dienen.
God gave them plants to eat.
God gaf hen planten om te eten.
He didn't have to specify each plant.
Hij moest niet elke plant bij naam noemen.
Man has authority to eat any of the plants.
De mens heeft gezag om elke plant te eten.
But just plants.
Maar wacht even.
Until Genesis 9.
Maar enkel planten tot Genesis 9.
In Genesis 9.
In Genesis hoofdstuk 9.
Vers 2 en 3.
In Dutch. En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelde des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee, in uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u alles gegeven, evenals het groene kruid.
Now God gives man authority to eat meat.
Nu geeft God de mens gezag om vlees te eten.
But before Genesis 9, man did not have authority to eat meat.
Maar voor Genesis 9 had de mens het gezag niet om vlees te eten.
God had specified plants.
God had de planten duidelijk vermeld.
So I hope that helps us to understand the truth of the statement. Whatsoever you do, in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus.
Ik hoop dat het alles mag bijdragen om te begrijpen wat het betekent. Doe alles in de naam van Jezus.
That principle is not only true for our worship services.
Dat principe is niet enkel geldig voor onze aanbiddingsdienst, onze samenkomst.
It's not only true for our church life.
Het is niet alleen geldig voor ons gemeente zijn, ons gemeenteleven.
It governs all of our life.
Het heeft betrekking tot alle facetten van het leven.
That's the lesson of the manna.
Dat is de les van het manna.
Now I want to take you back to Deuteronomy the 8th chapter.
We zullen teruggaan naar Deuteronomium hoofdstuk 8.
I want you to notice some specific points in Deuteronomy the 8th chapter.
Merk enkele specifieke punten op.
The people were led by God.
De mensen werden door God geleid.
Let's make note of that. Then it says that they were in the wilderness 40 years.
Ze waren in de woestijn 40 jaar.
Let's make note of that.
Laten we dat even opmerken.
And they were specifically in the wilderness.
Ze waren in de woestijn.
We'll make note of that. And they were tested.
En ze werden op de proef gesteld.
Let's make note of that. And they were hungry, it says.
Ze waren ook hongerig, zoals het staat.
And we'll make note of that.
We merken ook dat op.
Now look at Matthew chapter 4.
Kijk nu naar Matthäus hoofdstuk 4.
Where Jesus was in the wilderness.
Waar Jezus in de woestijn was.
It says he was led by the Spirit.
Er staat dat hij gedreven werd of geleid werd door de Heilige Geest.
What Spirit?
Welke Geest?
The Spirit of God.
Gods Geest.
He was led by God.
Hij werd door God geleid.
In the wilderness.
Naar de woestijn.
And it says he was there to be tested.
Er staat dat hij op de proef werd gesteld.
In many translations, the word that is used is tempted.
In veel vertalingen, en onder andere ook de NBG, wordt gesproken over verzocht.
When we think of temptation, we don't always think of test.
Wanneer we aan verzoeken denken, denken we niet altijd aan op de proef stellen.
The word that is translated tempted in some translations really means test fundamentally.
Can you repeat that again?
The word that is translated tempt in some translations fundamentally means test.
Dus het woord dat sommige vertalingen vertaald hebben als verzoeken betekent in zijn essentie om op de proef gesteld te worden.
Let me give you an example in John 6.
Laten we een voorbeeld zien in Johannes hoofdstuk 6.
When Jesus is about to feed the 5,000.
Wanneer Jezus op het punt staat om de 5000 te voeden.
Before his disciples know what he's going to do.
Voordat zijn discipelen weten wat hij gaat doen.
He asks Philip this question.
Vraagt hij aan Filippus de volgende vraag.
Verse 5.
Vers 5.
Whence are we to buy bread that these may eat?
Waar zullen wij de broden kopen dat deze zullen eten?
Verse 6 tells us Jesus said this to prove him. For he himself knew what he would do.
In vers 6 staat er dat Jezus dit zei om hem op de proef te stellen.
The word translated prove is the same word as the one in Matthew 4 that is translated tempt.
Dus het woord dat in Matthäus 4 vertaald is als verzocht, is hetzelfde woord als wat hier vertaald is. Als het woord dat in Matthäus 4 vertaald is als verzocht, is hetzelfde woord als wat hier vertaald is als op de proef gesteld te worden. En dit is de juiste betekenis.
There was a Greek translation of the Old Testament scriptures called the Septuagint.
Er is een Griekse versie van. Okay, can you repeat that again?
There was a Greek translation of the Old Testament scriptures.
Er is een Griekse vertaling van het Oude Testament, het Oude Testamentische geschriften, dat noemt de Septuagint.
Called the Septuagint. Oftentimes in the New Testament, quotations from the Old Testament are taken from the Septuagint.
Vaak worden quotaties van het Oude Testament in het Nieuwe Testament aan de hand van die vertaling gebruikt.
You'll remember in Exodus 16, God said that he was testing his people.
Herinner u dat in het Oude Testament we gelezen hebben dat God het volk van Israël op de proef stelde?
The word used in the Septuagint in that place is the same word as the one in Matthew 4 that is translated tempt.
Het woord in de Septuagint is hetzelfde woord als wat we in Matthäus 4 lezen, wat in Matthäus 4 in de meeste vertalingen als verzocht is vertaald.
What I want you to see is just as the Israelites were led by God, Jesus was led by God.
Wat ik wil dat je ziet is dat hoe net zozeer als de Israëlieten werden geleid door God, zo werd ook Jezus geleid door God.
Just as they were led in the wilderness, Jesus was led in the wilderness.
En de woestijn is hetzelfde.
Just as they were tempted, Jesus, or just as they were tested, Jesus was tested.
En net zozeer als Israël op de proef werd gesteld, zo werd ook Jezus op de proef gesteld.
And you know, of course, that he was there 40 days.
En jullie weten natuurlijk allemaal dat hij daar 40 dagen was.
Corresponding to the 40 years.
Wat een overeenstemming is met de 40 jaar.
And the text says he was hungry.
En de tekst zegt dat hij hongerig was.
Interesting those parallels, aren't they?
Het zijn merkwaardige overeenkomsten.
And notice again, Jesus quotes Deuteronomy 8.
En merk ook op dat Jezus Deuteronomium hoofdstuk 8 quoteert.
Deuteronomy 8 is the passage that said they were led by God 40 years in the wilderness to be tested and he let them be hungry.
Dus Jezus verwijst naar die exacte gebeurtenis van het volk van Israël.
Deuteronomy 8 is the passage that says man does not live by bread alone but by every word that proceeds from the mouth of God.
Deuteronomium 8 is de passage die zegt dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond des Heren uitgaat.
What we see is that the Israelites' time in the wilderness foreshadowed Jesus' time in the wilderness.
Wat we zien is dat de tijd die de Israëlieten in de woestijn doorbrachten een schaduw is van de tijd die Jezus in de woestijn doorbracht. Die hadden moeten leren, zegt Jezus.
Jesus says,
wij moeten leren.
What God was telling the Israelites when he gave them manna is a lesson for us.
Wat God de Israëlieten wilde leren wanneer hij hen manna gaf, is ook een les die wij moeten leren.
When the Israelites had to learn to do exactly what God says, it was a lesson for us.
Wanneer God de Israëlieten zei om exact te doen zoals hij geboden had, is dat ook een les voor ons.
When they had to understand, they needed to pay attention to the context, it was a lesson for us.
Ze moesten kijken en ze moesten begrijpen dat ze moesten kijken naar de context waarin woorden werden gesproken. En dat moet dan ook een les zijn voor ons.
The first 5 days they were not to save any food over.
De eerste 5 dagen moesten ze helemaal geen voedsel extra bijhouden.
The sixth day they were to save food over.
De zesde dag wel.
Is a different context.
Dat is een verschillende context.
Day 6 is different than days 1 through 5.
Zes dagen is verschillend dan de 5 andere dagen.
Do exactly what God says.
Doe precies wat God zegt.
In the situation that God describes.
In de situatie zoals God ze beschrijft.
And you will live.
En je zal leven.
Put our trust in God.
Stel je vertrouwen op God.
Now, in the next lecture, we're going to talk about church activities.
In de volgende lezing, service, zullen we praten over gemeenteactiviteiten.
This principle that we've discussed in this lesson is going to be the foundation for what we're going to talk about in that lesson.
Het principe wat in deze les is neergelegd zal dienen als fundament, als basis voor de volgende les.
Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God.
Een mens zal niet leven van brood alleen, maar van elk woord dat uit de mond des Heren voortgaat.
Thank you very much for your attention.
Dank u voor uw aandacht.
So for those of you who came in late, let me repeat some information about these cards.
Voor hen die wat later zijn gekomen, laten we ook nog een woordje uitleg geven over die kaartjes.
If you have any questions about what we've said thus far, you can write them down on this card.
Als je vragen hebt over hetgeen wij tot nu toe of wat er gesproken is, mag je die vraag opschrijven op het kaartje.
We are asking that the women write them down on a card rather than speaking out.
We vragen dit dat de vrouwen eerder dit zouden doen om in plaats van te spreken in de samenkomst.
That's a strange request in the world we live in today.
Dat is misschien een vreemd verzoek in de wereld waarin we vandaag de dag leven.
But what we just talked about is living by the word of God.
Maar wat we juist over gesproken hebben is leven naar het woord van God.
Even if it doesn't always make sense to us.
Zelfs al begrijpen we het niet altijd.
It wouldn't make sense to me that if I could save, it wouldn't make sense to me that if bread gets worms in it, if I save it over the first 5 days, that it won't get worms if I save it over the sixth.
Het zou voor mij ook geen steek houden dat als ik 6 dagen brood probeerde bij te houden, dat daar wormen in komen. En dan op die 6e dag, wanneer ik het wel bijhoud, dan komen daar, of wanneer ik het moet bijhouden, dan komen daar in één keer geen wormen meer in.
So we just have to put our trust in God.
Dus we moeten ons vertrouwen op God stellen.
And the New Testament teaches that in the assemblies of the churches, the women are not to speak.
En het Nieuwe Testament leert dat in de vergadering van de, of in de samenkomst van de heiligen, dat vrouwen het niet vergund is om te spreken.
And so out of respect for the word of God, let's have the women, if you have questions, write them down.
En uit respect voor het woord van God vragen we dan ook aan de vrouwen onder ons om de vraag op te schrijven.
But please do feel free to ask a question.
Maar voel je niet gelemmerd of belemmerd om een vraag te stellen.
And the men, I suppose you can write them down or ask them as you please.
En de mannen kunnen vragen stellen of opschrijven als ze dat ook willen, maar zij mogen vrij uitspreken.
If you raise your hand, if you have something written down and you want to give it to Peter, please raise your hand.
Als je een vraag hebt en je hebt hem opgeschreven, steek even je hand op. Ik zal ze even komen halen. Hij zal ze lezen of ik zal hem even voorlezen en hij zal hem antwoorden.
Is anybody? Yep. Mm.
Not yet.
Not yet. Okay. Yeah. Well, either I haven't said anything you don't know.
Ofwel heeft hij iets gezegd wat we.
Either I haven't. Never mind. Thank you very much for your attention. In the next hour, we'll be talking about church activities.
Dus dank je voor je aandacht en in de volgende les zullen we praten over gemeentelijke activiteiten handelen.